Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 147ste psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. We lezen het woord des Heren uit de psalmen en wel de 147ste psalm. We lezen dus psalm 147 en na deze schriftlezing doen we belijdenis van ons geloof.
Loof den Heren, want onze God de psalm zingen is goed, terwijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heren bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt de getal der sterren, hij noemt ze alle bij namen. Onze Heer is groot en van veel kracht, zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zing den Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen, die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem den Heere. O Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw landpalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met de vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit den rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien. De wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, vragen wij de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord en van het sacrament. We willen nu voorbeden doen in onze gebeden voor broeder Loosman, wijk 475, die in het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad is opgenomen. Laten wij samen bidden. Heere, we willen samen om uw onmisbare zegen bidden, ook in deze middag. We zijn weer samen in uw huis, we zijn weer bijeen rondom uw woord. U komt weer tot ons met dat woord. En u komt tot ons, Heere, met de boodschap die ook na het avondmaal ons dient te vergezellen en te leiden en te regeren. We bidden u, Heere, dat u in ons midden wilt zijn. Dat u ons wilt laten ervaren dat u nog krachtig werkt onder ons. En dat u door uw Heilige Geest ons nog uw onmisbare zegen schenkt. Dat is het toch, Heere, wat we nodig hebben. Als we zien op wat we zelf zijn en wat we zelf hebben, ach, dan kunnen we wel wanhopen. Want wat wij presteren en wat wij voortbrengen, Heere, dat is genoeg om ons voor altijd onder uw oordeel te doen bezwijken. Niet alleen zolang wij nog zonder God en zonder Christus leven, maar ook als wij u door genade hebben leren kennen, dan zijn de producten van ons leven, dan is wat er groeit op de akker van ons hart, altijd nog zodanig dat het ons geen baat brengt en dat het ons niet werkelijk behouden kan. Wij brengen niets voort, Heere, waarmee we onszelf kunnen verlossen. En dus kunnen we inderdaad wanhopen als wij aan onszelf zouden zijn overgelaten en als het van de mens moest komen. En daarom zien wij op tot u en wij smeken u, Heere, geef dat genadewerk in ons leven. Dat werk van uw geest, geef dat voor de eerste keer, geef dat ook bij vernieuwing. Geef dat bij de voorduur, geef dat opdat wij waarlijk gered mogen zijn. Kennis van u en van uw wegen mogen ontvangen. Waarachtig geloof mogen ontvangen en beoefenen. En waarlijk in de weg der bekering mogen gaan. We denken over die dingen vaak zo gemakkelijk. Onze godsdienst is zo vaak iets wat er alleen maar aan de buitenkant is. En bij heel wat mensen zit het er alleen maar wat aangeplakt. En het leven in de week, dat geeft er duidelijk getuigenis van dat er geen plaats, geen waarachtige plaats voor u is. En dat u niet de allesbeheersende en de allesdoortrekkende plaats hebt. En dan komt er een zondag en dan zijn we ineens een beetje anders. En dan doen we wat vroom en dan gaan we naar de kerk. En dan gaan we ook nog avondmaal vieren als het zo uitkomt. Maar heren, wat betekent dat als het van binnenuit niet komt? En als het niet waarachtig door de vrezen van uw naam gestempeld wordt? U kent ze in ons midden, heren, bij wie dat wel zo is. Bij wie dat wel door de vrezen des Heren gestempeld en geregeerd en beheerst wordt. U kent ze ook in ons midden bij wie het inderdaad alleen maar vorm en buitenkant en show is. Heren, we bidden u, gij die ons allen naar waarheid kent. En voor u kunnen we niets verbergen en voor u kunnen we ook ons niet mooier voordoen dan we zijn. Gij doorgrondt en kent ons hart. We bidden u, Heren, dat gij ons waarheid wilt geven in het binnenste. En dat gij in het verborgene wijsheid bekend wilt maken. We bidden u dat u dat doen wilt door middel van de prediking van vanavond, die tot ons komt in een uren van dankzegging en nabetrachting. We willen het u ook vragen, Heren, met het oog op de voortzetting en de afsluiting van de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Want ook in deze kerkdienst zal de tafel weer staan aangericht. Heren, en ook in deze kerkdienst gaat de nodiging weer uit tot hen die waarlijk met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Tot u de hemelse medicijnmeester. Heren, we bidden u dat er zulken in ons midden mogen zijn die het waarlijk om u de Heren te doen mag wezen. En dat u zulken ook vrijmoedigheid wilt geven om bij u te rade te gaan, om bij u de toevlucht te nemen. En wij bidden van u, Heren, dat u dan ook het sacrament en de bediening daarvan in deze kerkdienst zou willen zegenen. Houdt u zelf ook de tafel nu rein en heilig, door ook te weren, door innerlijk te weren allen die er niet aan horen. Heren, u hebt er recht op dat we u in waarheid en oprechtheid dienen. U eist dat ook. Het is uw heilige recht ook, Heren, dat we dat geven. En dat we niet komen met een leugen in onze rechterhand. En dat we niet tevreden zijn met iets van onszelf. Schenk, Heren, die genade dat we door de vroomheid en de oprechtheid geleid mogen worden. En dat we zo door uw licht en uw waarheid gebracht mogen worden. En dat er zo in ons midden velen gevonden mogen worden, Heren, wier oog op u de Heren geslagen is. En als u ons dan een boodschap meegeeft na de bediening van het heilige avondmaal, laat dat woord ook doel treffen. Laat dat woord in onze harten een ingang mogen vinden. Laat dat woord bepalend en normerend en richtinggevend mogen zijn in ons leven. En laat dat woord van u ons bij mogen blijven. Heren, we bidden u, vervul zo al onze nooddruft. Door zelf in ons midden te komen en door te bewijzen dat u de heilige en de rechtvaardige God ook nederbuigend van goedheid en goede tierenheid zijt. En dat u schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig zijt en groot van goede tierenheid. Heren, laat het ons merken, laat het ons weten dat uw geest nog altijd vol kracht is. En dat uw geest gewillig is om te werken, zaligmakend, heiligend, vernieuwend en reinigend. Levensomvormend, opdat uw beeldenis door ons gedragen mag worden. En opdat wij in oprechtheid in uw wegen mogen gaan. Heren, gedenk alles wat op uw zegen wacht. Gedenk gij hen die beproefd en bedroefd zijn. Denk aan die broeder in het ziekenhuis in Lelystad. U weet, Heren, zijn omstandigheden. U weet wat er aan mankeert en u weet ook wat er voor hem nodig is. Zou u hulp willen geven en uitkomst willen schenken en hem willen verblijden door uw goddelijke daden? Wat zijn we toch diep afhankelijke mensen? En wat komt het er in ons leven in bijzonder op bepaalde momenten toch heel duidelijk openbaar dat wij niets hebben en niets kunnen, voor onszelf niet en ook voor elkaar niet. Doe ons in die afhankelijkheid leven, voor de nooddruft van het lichaam, voor de nooddruft van onze ziel. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heren. Breid uw koninkrijk uit. Wilt ge uw genade verheerlijken? Wilt ge uw werk doen ook op deze dag in het midden van deze wereld? Heren, gedenk aan deze wereld. O, bewaar ons bij de vrede. Wilt gij recht en gerechtigheid bestellen op de aarde? Er is zoveel onrecht. Heere, de zonde heeft alles doortrokken en overal ligt duidelijk het stempel van de vloek die we ons waardig gemaakt hebben. Wat een onrust, wat een angst, wat een leed en wat een verdriet. Heere, we bidden u, denk nog in ontferming aan alle die lijden en alle die het moeilijk hebben. En wilt gij, degene die over ons gesteld zijn en degene die het leven der volkeren leiden en die leiding geven, wilt gij ze geven dat ze wijsheid mogen ontvangen en voorzichtigheid. Heere, we bidden u voor hen die in het leger zijn. We bidden u voor hen die misschien straks geroepen zouden kunnen worden om de wapens te gebruiken. En wie leven gevaar loopt. O Heere, we bidden u. Wilt ge dat alles nog genadig verhoeden? En wilt ge bloed vergieten nog genadig weren? En wilt gij geven, Heere, dat de ellende die er in deze wereld al is, toch niet groter zal worden, maar dat we bewaard mogen worden en dat zo ook de deur mag blijven openstaan voor het evangelie van de Heere Jezus Christus. Heere, we bidden u om de bekerende en de wederbarende werking van de Heilige Geest in alle landen en onder alle volkeren. En dat we het mogen zien in onze tijd waarin Satans macht zo groot is en waarin Satan zoveel met blindheid geslagen heeft. Waarin Satan het voor elkaar gekregen heeft dat de een de ander haat, dodelijk haat zelfs. Laten we het zien in deze tijd waarin ook verleiding en afval om zich heen grijpen. Waarin ongeloof en bijgeloof duizenden volgelingen hebben en zo ook slachtoffers maken. Laat het in deze tijd juist ook gezien worden, Heere, dat uw werk voortgaat en dat dat openbaar voortgaat. Laat het gezien mogen worden, Heere, dat u de machtige zijt, die toegang hebt tot ieders hart en die u zelf toegang weet te verschaffen, daar waar de harten gesloten zijn voor u en voor uw dienst. Breng er velen tot waarachtige kennis van u en van uw genade in de Heere Jezus. En doe ook onder uw volk een herleving plaatsvinden, Heere. Een terugkeer tot de waarachtige vroomheid. Opdat het leven inderdaad ook gestempeld door de vrezen des Heeren, Gode een goede reuk van Christus mag zijn. Maak zo alles nog genadig wel. En hoor ons nog, o trouwe God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst over tot de voortzetting van de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal in het midden der gemeente. In dit morgenuur hebben wij de dood des Heren verkondigd en het woord des Heren dat ons daarbij geleid heeft, en dat was het woord uit de 147ste psalm, het derde vers, waar de Heere zichzelf bekend maakt als de hemelse arts die bekwaam is en die gewillig is om patiënten te genezen. En wat zijn dat dan voor patiënten? De gebrokenen van hart, mensen die vanwege hun zonden en vanwege hun schuld en vanwege de besmetting door de zonde en vanwege de consequenties van de zonde, mensen die vanwege deze dingen ellendig zijn en zich ook ellendig weten, die door de Heilige Geest zijn overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, en die zich deswegen voor het aangezicht van de Heere hebben leren verootmoedigen, die zichzelf hebben leren verfoeien en die nu hulp buiten zichzelf hebben leren zoeken. Bij hem die de enige is die die hulp geven kan, de Heere Jezus Christus. Want hij is het die in onze tekst bedoeld wordt. Niet waar? De Heere Jezus heeft gezegd zelf dat hij gezonden was en dat hij met de Heilige Geest begiftigd was om te genezen die gebroken zijn van hart. En hij heeft het medicijn, zijn lichaam, zijn bloed, verbroken lichaam, vergoten bloed, waarvan de Heere Jezus gezegd heeft dat het waarachtig spijs en drank is. We zouden ook mogen zeggen in het licht van de beeldspraak dat de Heere Jezus de arts, de medicijnmeester is. Dat zijn lichaam waarachtig medicijn is voor die gebrokenen van hart. Zo zegt de Bijbel het toch ook niet waar? Door zijn striemen. Dat is door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn dood en door zijn bloedstorting is ons genezing geworden. Wel nu zulke patiënten die nergens hulp kunnen vinden, die in nood zijn. Zulke patiënten die zichzelf niet meer kunnen helpen en die nergens hulp kunnen vinden. Zulke mensen die het ontdekt hebben dat er nood en schuld en verlorenheid in hun leven is. Die naar God schreien, die op hem hopen, die tot hem alleen de toevlucht kunnen nemen. Niet formeel, niet uiterlijk alleen, maar waarachtig, met een verbroken hart. Zulke patiënten worden door de Heere ook aan zijn tafel welkom geheten. En bij hen wil hij dat genezend, dat helend werk verrichten. We willen samen gaan zingen, Psalm 25, het tweede vers. En na het zingen van dat vers worden er uit ons midden genodigd die de dood des Heren mogen verkondigen. Dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ik lees een paar versen uit de profetie van Jeremia waarin het ook gaat over de Heere als de heelmeester, de medicijnmeester voor hen die krank zijn. Want zo zegt de Heere: uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt aangaande het gezwel. Gij hebt geen heelpleisters. Al uw liefhebbers hebben u vergeten, ze vragen niet naar u. Want ik heb u geslagen met eens vijands plaag, met de kastijding van een wrede, om de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. Daarom alle die u opeten zullen opgegeten worden. En al uw wederpartijders, zij alle zullen gaan in gevangenis. En die u beroven zullen ter beroving zijn. En alle die u plunderen zal ik ter plundering geven. Want ik zal u de gezondheid doen reizen. En u van uw plagen genezen, spreekt de Heere. Omdat zij u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen zij. Niemand vraagt naar haar. Zo zegt de Heere, zie ik zal de gevangenis van de tenten van Jacob wenden. En mij over hun woningen ontfermen. En de stad zal herbouwd worden op haar hoop. En haar paleis zal liggen naar zijn wijze. Wij zingen uit de 25e psalm en daarvan het 4e vers. Psalm 25, het 4e vers. Heren, goedheid kent geen palen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de bediening van het sacrament nu met dankzegging beëindigen. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. En gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur. In deze uren van nabetrachting en dankzegging vinden we opnieuw in de 147ste psalm. En ditmaal de versen 10 en 11. Psalm 147, de versen 10 en 11. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. We zullen eerst samen zingen uit de 147ste psalm, het 5e en het 6e vers. Psalm 147, het 5e vers en het 6e vers. God wil al het feest steeds spijzen, laven en de Heer betoont zijn welbehagen. de 147ste psalm waar we nu een en andermaal bij hebben stilgestaan, is een psalm die ons spreekt van de nederbuigende goedheid van de Heere. Van de Heere die het heil van zijn volk bewerkt. Dat wordt in allerlei beelden en onder allerlei bewoordingen door deze psalm naar voren gebracht. Vorige week zagen wij dat het de Heere is die de verdrevenen van Israël vergadert. Vanmorgen zagen wij dat het de Heere is die de gebrokenen van hart geneest en dat hij ze verbindt in hun smarten. En zo zouden wij uit deze psalm meer dingen kunnen citeren die wijzen op de nederbuigende goedheid van de Heere. Vers 6, de Heere houdt de zachtmoedigen staande. En die zorg van de Heere, die liefde van de Schepper gaat zelfs uit naar de onbezielde natuur. Niet alleen naar de wereld van de mensen, maar ook naar de wereld van de dieren en van de planten. Daarvoor zorgt de Heere ook. Hij dekt, zo zegt vers 8, de hemel met wolken. Hij bereidt voor de aarde de regen. Hij doet het gras op de bergen uitspruiten. Dat is ook allemaal zijn werk. Hij geeft het vee zijn voeder en zelfs de jonge raven, zelfs die onreine vogels worden door de Heere gekend en verzorgd, want als zij tot hem roepen, dan geeft de Heere ook hen hun voedsel. En zo is deze psalm een getuigenis van de zorg van de Heere. Maar dat is toch niet alles wat er van de Heere gezegd kan worden. Want bij alles wat tot nog toe gezegd is, blijkt wel dat de Heere toch onderscheid gaat maken. Wordt niet alleen gezegd wat de Heere doet en voor wie hij dit en dat doet, maar er wordt ook gesproken, en dan kom ik bij de woorden van onze tekst, over mensen waarin de Heere geen welgevallen neemt. En daarom zei ik, hij maakt onderscheid. En dat bevat voor ons ook op deze avondmaal zondag, ook in deze uren van nabetrachting op het gevierde avondmaal, nuttig onderwijs. Wordt gesproken in onze tekst over dingen en over personen waar de Heere wel behagen in heeft. Maar er wordt ook gesproken over dingen, personen waar de Heere geen welbehagen, geen lust in heeft. En als we dat vergelijken, wat hier gezegd wordt over de Heere, als we dat vergelijken met de normen die mensen aanleggen, dan blijkt dat de Heere gans anders handelt. Mensen zijn geneigd, en niet alleen geneigd, maar de praktijk van hun leven bewijst ook dat die neiging nagevolgd wordt. Mensen zijn geneigd om wel hun lust te hebben en wel een behagen te hebben in de uiterlijke dingen. In de sterkte van het paard en in de benen van de man. Neem nou in de oudheid, en natuurlijk deze psalm dateert ook uit de oudheid, en deze psalm staat dan ook duidelijk in bepaald contrast tegen gewoonten van die tijd, van vroeger. Neem nou in de oudheid bijvoorbeeld bepaalde koningen. Zowel buiten Israël, maar helaas ook soms wel binnen Israël. Koningen en hun onderdanen met hen, die wel een welbehagen hadden in de sterkte van de paarden. Salomo is bijvoorbeeld een voorbeeld die zich de paarden vermenigvuldigde. Waarom deed hij dat? Wel, hij wilde daar indruk mee maken. Hij wilde daardoor machtig zijn. Hij wilde een goede cavalerie hebben. En niet alleen Salomo en niet alleen andere koningen van Juda en Israël, maar je vond het ook buiten Israël. Als je de reliefs ziet op de bouwwerken van bijvoorbeeld Assyrië, dan zie je daar de paarden afgebeeld en dan zie je daar ook de soldaten afgebeeld. En wat een nadruk wordt er in die afbeeldingen gelegd op de benen van die soldaten. Benen waar ze sterk op konden staan. Benen waar ze ook lange marsen mee konden afleggen. Inderdaad, men stelde wel belang in de sterkte van het paard en in de benen van de man. Maar daar ziet de Heere niets in. Zijn ogen zien een andere kant uit. En als het om de mens gaat en om de vraag in welke mens schept God behagen, dan niet in die mens die sterk is in zijn lichaamskracht of in welke andere kracht ook. Maar dan heeft God, zo zegt het 11e vers, een lust en een behagen, een welgevallen in hen die hem vrezen. Die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Nou, dat is anders dan wij doen. De mens zoekt het nou wel in de kracht. En die zoekt het wel in de sterkte. Die zoekt het wel in de uiterlijke dingen. Fysieke krachten, denkkracht. De mens kijkt, de mens ziet aan wat voor ogen is. Dat deed zelfs Samuel. Als Samuel door de Heer uitgezonden wordt om zich onder de zonen van Isaï, een van die zonen uit te kiezen en hem tot koning te zalven, en dan komen ze allemaal stuk voor stuk bij Samuel voorbij. De oudste Eliab. En Samuel denkt bij zichzelf, deze is het. Want hij ziet er fier en hij ziet er groots en hij ziet er indrukwekkend uit. En Samuel heeft ook gerekend met de uiterlijke dingen, met de benen van de man, met de uiterlijke verschijning, met de spierkracht, met de indrukwekkendheid enzovoort. Maar de Heere moet tegen Samuel zeggen, zie zijn hoogte niet aan en nog zijn statuur, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God kijkt een andere kant uit. De Heere stelt belang in andere dingen, de Heere ziet het hart aan. En dat is voor de Heere heel wat belangrijker dan wat er aan de buitenkant zo zichtbaar is. Dus niet de uiterlijke, de fysieke, de lichamelijke kracht. Ook niet de uiterlijke schoonheid, waar anderen weer zo van onder de indruk zijn. Als iemand maar knap is, als iemand er maar mooi uitziet. Wel, wat maakt dat allemaal uit? Dat is ook maar tijdelijk. En dat is ook maar vergankelijk. Sterkste is enkelheid, ijdelheid, en de schoonste en de knapste is ook enkel ijdelheid. Wat is het al met al, als je het eens optelt? Over een aantal jaren, dan is het voorbij. Iemand kan sterk zijn, iemand kan geweldig veel lichaamskracht hebben, maar daar komt een ziekte en die sloopt de krachten en er blijft niets van over dan een mager, uitgeteerd lichaam. Er is een ander die knap is en die de schoonheidswedstrijd weet te winnen. Maar een aantal jaren later beginnen de rimpels te komen en die kun je proberen weg te werken met een laag verf. Maar het gaat toch door en het verderf gaat toch verder. En nog even, een paar jaren en wat is uiteindelijk een paar jaren en wat is uiteindelijk een mensenleven gerekend op de eeuwigheid. Een poosje later, het is allemaal voorbij. Het is allemaal voorbij. En als het gaat om kracht, nou dan heeft een olifant meer kracht dan een mens. En als het gaat om schoonheid, dan zegt de Heer Jezus, dan zijn de leliën schoner dan Salomo. Salomo met al zijn heerlijkheid was niet bekleed als een van deze. Het zit ook niet in de denkkracht van de mens. Het zit ook niet in de geestelijke vermogens die een mens gekregen heeft. Het zit ook niet in zijn geleerdheid, het zit ook niet in zijn vernuft, het zit ook niet in zijn handigheid. Kunnen wij wel tegenaan kijken. Slimheid en vernuft, en noemt u allemaal maar op. Kunnen wij wel van onder de indruk zijn. Maar de Heer is er niet zo van onder de indruk. Die dingen maken een mens ook niet aannemelijk, acceptabel bij God. Bij de mensen wel, oh ja, om je de gunst. Als je de gunst kunt krijgen van hooggeplaatsten, van mensen met prestige, van mensen met gezag, van mensen met geld, van mensen met ik weet niet wat, daar doen we nogal wat voor. Maar de Heere heeft andere normen en hij legt andere maatstaven aan. En zo is het ook op godsdienstig terrein. Ook op godsdienstig terrein heeft de Heere geen lust in de benen van de man. Begrijpt u wat ik bedoel? O ja, op godsdienstig terrein leven wij ook, of zoeken wij te leven van prestaties. Maar dat legt bij God ook geen gewicht in de schaal. Wat wij allemaal doen voor het Koninkrijk der Hemelen. Gemeente, ik begrijp dat ik een teer onderwerp aanraak. Zeker aan het begin van een nieuw seizoen, waarin allerlei verenigingsarbeid en allerlei kerkelijke werkzaamheden weer van start gaan. En daar zeg ik natuurlijk geen kwaad van, integendeel, dat kun je alleen maar stimuleren. Maar u wint er Gods gunst niet mee. En daardoor zijn wij niet wel behagelijk in Gods ogen. In al die inspanningen en al die bezigheden, daardoor krijgt de mens geen verdienste bij God. We worden steeds weer geroepen om dit te doen en dat te doen. En dat is nodig ook, want de mens moet wat doen om zichzelf het woord van God eigen te maken en zich te verdiepen in het woord van God. En het is goed als je dat persoonlijk doet en het is ook nuttig om dat met elkaar te doen. Om elkaar zo te helpen en te dienen en bij te staan. En er zijn heel wat dingen en activiteiten die in de gemeente ook nodig zijn, op allerlei terreinen. En iedereen naar de gave die God hem gegeven heeft, kan en mag daaraan meedoen. Maar u verdient er de gunst van de Heere niet mee. Want de Heere heeft geen lust aan de benen van de man. En de Heere heeft daarin geen welbehagen, alsof dat het zou zijn. Onze ernst en onze ijver en onze inspanning en onze begaafdheid en onze bezigheden en onze drukte. En onze geestelijke gaven wat mij betreft, want sommigen stellen daar een geweldig belang in. De gaven van het spreken in tongen en de gaven van het genezen van zieken en de gaven van profetie en wat dan ook. En er zijn mensen, maar al te veel helaas, wie er hele godsdienst in doen, 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 doen bestaat. Lopen, 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 bezig zijn, bezig zijn, bezig zijn. Inclusief avondmaal vieren. Maar daar behaag je God niet mee. Ook niet, zelfs niet met je avondmaalsgang. Want dat kan allemaal nog zomaar ergens los aan ons leven aangehaakt zijn. Al die dingen die ik net noemde, die kunnen namelijk buiten ons hart omgaan. En de Heere zag toch het hart aan. Dat was toch de les die Samuel moest leren. Dat hield hij toch zijn knecht voor. O ja, Samuel maakt ook nog een vergissing. Geen wonder dat wij allerlei vergissingen maken. Maar de Heere ziet het hart aan. En daarom is dat het belangrijkste. En daar zoekt hij naar. In alles wat wij in kerk en godsdienst doen. Trouwens op het hele terrein van ons leven. Overal zoekt de Heere en naar een antwoord op die vraag, doet hij of doet zij dat nu met haar of met zijn hart? En dat wil deze psalm ons maar duidelijk maken. Kijk toch niet zo naar de buitenkant. Wees er toch niet tevreden mee als die buitenkant in orde is. Gemeente, als daarop aankomt, dan zit het nog wel aardig goed met onze gemeente. Doorgaans wordt de kerkdienst trouw bezocht. Er zijn natuurlijk helaas ook heel wat mensen. En dat aantal, ben ik bang, groeit. Die met één kerkdienst volstaan. Terwijl ze er inderdaad ook naar hun huiselijke omstandigheden gemeten best twee kerkdiensten konden meemaken. Maar goed, er wordt nog heel wat trouw opgekomen. En als het gaat om de avondmaalsviering, zo'n 240 avondmaalgangers in de schuilplaats op een avondmaalzondag zo ongeveer, dat is toch ook niet slecht als je naar de buitenkant rekent? Als je naar de buitenkant rekent, er stond in het laatste kerkblad een hele lijst met allerlei verenigingen van jongeren en er komen straks nog allerlei verenigingen van mensen op wat gevorderde leeftijd, mannen- en vrouwenvereniging. En er worden catechisaties gegeven en al die dingen meer. Nou, dan gaat het nog wel. De meeste catechisanten die in de termen vallen, die komen ook nog op catechisatie. Sommigen niet en sommigen wat minder trouw. Maar als het naar de buitenkant gaat, als je nou alleen maar kijkt naar waar onze benen ons heen dragen en wat we zo allemaal doen, wel, dan gaat het nog wel. Maar met dat alles hebben wij nog geen één ding gepresteerd waarom God een welbehagen in ons zou hebben.
Nog niks. Want het is nog altijd niet bewezen waar dat nou vandaan komt. Komt dat nu vanuit ons hart? Komt dat nu vanuit de verbondenheid aan de Heere voort? Dat is de vraag, de allesbeslissende vraag. En daar gaat de Heere in onze tekst op in. Door te zeggen waar hij dan wel lust in heeft. Waar hij wel met welgevallen op neerziet. En dat is niet op mensen die in het spoor lopen uiterlijk. Niet op mensen die de plichten waarnemen. Niet op mensen die bezig zijn. Niet op mensen die doen en werken en getrouw en ijverig zich inspannen. Nee, wat voor de Heere belangrijk is. En wat dus ook voor ons als gemeente belangrijk dient te zijn. Van het grootste, van het eerste belang. Dat is dat de Heere een welgevallen heeft aan hen. En dan worden ze omschreven met twee woorden, met twee geestelijke eigenschappen. Hen die hem vrezen en die op zijn goedertierenheid hopen. Vrezen en hopen. Wat is dat voor een volk waarin de Heere een welgevallen heeft? Wat is dat voor een volk waaraan de Heere in ontferming denkt en waarop hij met vreugde en blijdschap ter neerziet. Wat is dat voor een volk? Een volk dat door twee dingen gekenmerkt wordt. Ze vrezen en ze hopen. En die twee horen bij elkaar, die moet u ook niet scheiden. U moet niet zeggen, ik heb het een en een ander heeft het andere. Nee, nee. De Heere bindt ze samen, ook deze twee dingen. En wat God samengevoegd heeft in het woord van onze tekst, dat scheiden de mens niet. En met deze twee wordt, zoals u wel merkt, de houding van een mens getypeerd tegenover zijn God. Dit zijn dingen die niet met aardse zaken te maken hebben. Dit zijn dingen die niet gaan over gezondheid en over geleerdheid en over aanzien hier op aarde. Dit zijn niet de dingen waar je bij de mensen indruk mee maakt. Nee, daar spreekt de Heere verder niet over als het gaat om de vraag en welke mensen hij een welgevallen heeft. Dan noemt hij geestelijke zaken. Ten slotte kun je de gezondheid ook nog wel missen als het gaat om de vraag of je voor het aangezicht van de Heere nuttig kunt zijn en of over de vraag of God een welgevallen in je kan hebben. Een mens hoeft niet speciaal gezond te zijn om bij God genoteerd te staan als iemand in wie de Heere lust heeft. Een mens hoeft niet geleerd te zijn. Een mens hoeft niet eens al zijn verstand te hebben. Een mens hoeft niet in aanzien te staan. Neem nou uit die gelijkenis Lazarus. En wat voor gezelschap verkeerde Lazarus. Je leest niet van mens, je leest niet van vrienden, je leest zelfs niet van familieleden die naar hem omkeken. Het enige gezelschap dat de Heere Jezus noemt, dat zijn de honden die zijn zweren lekten. En kennelijk was er geen mens die hem verzorgde, geen mens die hem opnam, geen mens die een opname in het ziekenhuis voor hem wilde regelen. Nee, ze lieten hem allemaal aan zijn lot over en de straathonden waren het enige gezelschap waarin Lazarus verkeerde. Gezond was hij niet, geld had hij niet, aanzien had hij niet. Hij was door iedereen gemeden en door iedereen veracht. En toen hij stierf, van een begrafenis lees je ook nog niks. Misschien hebben ze hem zo aan de kant van de weg ook laten wegkwijnen, wegteren. Maar toen hij stierf, toen heeft God wel zijn engelen gezonden. Om zijn ziel te dragen in Abrahams schoot. En toen heeft de Heere toch wel bewezen bij deze Lazarus dat hij een welgevallen had in degene die hem vrezen. Ziet u, je hoeft geen aanzien te hebben, je hoeft geen geleerdheid en geen bezit en geen gezondheid te hebben om toch bij de Heere nog bekend te zijn. En om toch nog straks ook iemand te zijn waar de engelen hun zorg aan besteden. En om toch nog in de hemel binnengeleid te kunnen worden. Maar dan beslist of wij kennis hadden aan deze twee wezenlijke geestelijke eigenschappen. Dat vrezen en dat hopen.
Daarom, gemeente, voor u en voor mij, op de avondmaal zondag en daarna, de vraag waar het op aankomt is, welke plaats neemt de Heere in ons leven? Niet welke plaats neemt de godsdienst in ons leven? Dat is ook nog niet zo relevant. Het zegt ook nog niet zoveel. Maar welke plaats neemt God in ons leven? De centrale plaats, de alles beslissende en alles beheersende plaats, is dat wat van ons gezegd kan worden? Wat de Heere van ons zegt? Kan de Heere zijn engelen op ons wijzen en kan hij van ons zeggen, zie, waarlijke mens die mij vreest en die op mijn goede tierenheid hoopt? Of is het enige wat van ons gezegd kan worden dat we godsdienstig bezig zijn en dat we misschien een goede vader in ons gezin zijn of een goede moeder of een goede opvoeder of gehoorzame kinderen of een filantroop die wat voor een ander over heeft of wat dan ook. Is dat het wat gezegd kan worden? Geen kwaad van die dingen, natuurlijk niet. Maar als het dat is, er liggen goede vaders en zorgzame moeders in de buitenste duisternis. En er liggen filantropen en menslievende mensen en mensen die royaal en gunnend waren voor een ander. En die bezig waren in de dienst des Heren en in het koninkrijk der hemelen. En die in de naam des Heren geprofeteerd hebben enzovoort. Er liggen zulke mensen in de buitenste duisternis. Want zij kenden niet die twee dingen waar de Heren belang in stelt. Vrezen. En hopen. Die twee. Wat zijn dat dan voor dingen? Het wordt tijd dat we daar even bij stilstaan, gemeente. En dat we dat doen, om terwijl wij over deze twee begrippen, deze twee wezenlijke Bijbelse kentekenen van het waarachtig geloofsleven, als wij daarover nadenken, om dan tegelijkertijd onszelf maar daaraan te toetsen en de vraag te stellen, horen wij daar nou ook bij? Die vraag kan de Heere dat van tegen zijn engelen van ons zeggen. Mensen die mij vrezen en die op mijn goede tierenheid hopen. Wat is dat dan, vrezen? Wat bedoelt de Heere als hij zegt dat hij een welgevallen heeft aan hen die hem vrezen? Daar heb je weer dat door en door Bijbelse begrip. Vooral in het Oude Testament komt u het herhaaldelijk tegen, maar ook in het Nieuwe Testament vinden we het terug. Wat is dat? De vreze des Heren. Nou, dat is toch dit dat de mens ontzag heeft voor God. En hoe kan dat nou anders? Hoe kan dat nou anders als we er toch eens even bij stilstaan en als we erbij stilgezet zijn door de Heilige Geest, dan komen we er toch achter dat de Heere de Heilige God is. En de Heilige God zegt van zichzelf dat hij te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. De Heere zegt van zichzelf dat hij met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Dat kan echt niet. Hij is puur en rein en zuiver in zichzelf. En alles wat verkeerd is, alles wat met zijn natuur in strijd is, dat vervult hem met afschuw. Daar staat hij afwijzend tegenover. En als we dat nou bedenken, dat ene, dat hij de heilige is. En dat tweede, dat wij die onreinen zijn. Die vuilen, die verdorvenen, die zondaren. Dan kan het toch niet anders. Dan komt er toch vrees in onze ziel. Als we ons echt gaan schamen voor God. Als we ons gaan verfoeien in stof en as. Hebben we dan geen reden om te vrezen en om te beven. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Nou, dat is aanwezig als de Heer in het leven van een mens aan het werk gaat. En als je hem voor het eerst in aanraking brengt met die twee geweldige tegengestelde dingen, de heiligheid Gods en de onheiligheid aan onze kant. Als een mens daar begint indrukken van te krijgen, zeker dan is daar die vrees, dan is daar dat beven. Wat we vanmorgen zongen, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat.
Maar niet alleen in het begin is dat zo, dat blijft ook zo. Als je het getuigenis van Gods kinderen hoort, zoals dat ons weergegeven wordt in de psalmen, in de brieven, in de schrift dus, dan hoor je dat na ontvangen genade dit ook de grondtoon van het leven blijft. Het is er altijd weer reden om te vrezen, want God blijft altijd de heilige, ook voor zijn volk. God blijft altijd de heerlijke. En de verhoogde Christus, die met majesteit en heerlijkheid bekleed is, hij blijft voor de zijnen altijd de heerlijke. Ook al mogen ze bij tijden vertrouwelijk met hem omgaan en de verborgen omgang met de Heere kennen en hun hart voor de Heere uitstorten en in dat vertrouwen bij hem schuilen, ook al mag dat de beoefening en de beleving bij tijden zijn, ze worden het toch weer gewaar en de Heere brengt het hen toch weer, maakt het hen toch weer duidelijk dat hij de gans andere is, de heilige, de hoge, de verhevene, die in de eeuwigheid woont. Zij, ook na ontvangen genade, ze hebben nog zoveel kwaad dat in hen overgebleven is. Zoveel zonde, zoveel verdorvenheid, zoveel schuld. Mag ik u eens een voorbeeld aangeven vanuit de schrift, waaruit blijkt dat ook Gods kinderen na ontvangen genade nog altijd reden hebben om de Heere te vrezen. Ik denk aan de discipel die Jezus lief had. De discipel Johannes die, mag ik het zo zeggen, op de meest intieme wijze met de Heere om mocht gaan. Er waren in de kring van de 12 drie die op een bijzondere manier uitgekozen waren. Dat was Petrus en Jacobus en Johannes. Maar in die kring van drie was er nog één die als het ware nog dichter bij de Heere Jezus was. Die nog nader tot hem getrokken was. Die in het avondmaal aan Jezus' borst gevallen was. Dus die naast Jezus lag, het dichtst bij hem aan lag. En die gevraagd had, Heere, wie is het? Hij noemt zichzelf de discipel die Jezus lief had. Hij nog meer dan anderen wellicht. Nou, deze apostel der liefde, deze Johannes, deze man die op een bijzondere manier onderwijs van de Heere ontvangen had, zodat uit zijn brieven en uit zijn evangelie blijkt dat hij diepe inzichten gekregen heeft in de verborgenheden Gods, in de diepten Gods. Deze Johannes die als geen ander inzicht gekregen had in de Godheid van Christus, daar begint hij zijn evangelie immers mee. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Deze Johannes die in de weergave van de werken en van de woorden van de Heer Jezus er blijk van geeft dat hij diep ingeleid was in diepe verborgenheden. En die zo de Heer nabij geweest is en die zo vlak bij hem gestaan heeft dat hij als enige ook nog bij het kruis van de Heer Jezus durfde komen vanwege die verbondenheid aan hem. En die daar bij het kruis van Jezus ook nog de opdracht krijgt om voor Jezus moeder voortaan te zorgen. Deze Johannes die door de Heer daartoe uitgekozen en verwaardigd is. Wat lezen we van deze Johannes als hij op het eiland Patmos is en als de Heere Jezus op de dag des Heren in al zijn opstandingsheerlijkheid aan Johannes verschijnt. Dan lezen we als volgt: en ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de borsten en omgord aan de borsten, met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Zo heerlijk, zo majesteitelijk. En wat is Johannes' reactie als hij zich omgekeerd heeft en als hij dit hemels gezicht van de verheerlijkte Christus aanschouwt? En toen ik hem zag, en dat is de Johannes
die zo dicht bij de Heere Jezus mocht staan. Dat is de Johannes die zoveel van de Heere geleerd heeft. Dat is de Johannes die mee mocht Gethsemane in. Dat is Johannes die op de berg der verheerlijking was. Dat is Johannes die in de laatste nacht aan Jezus borst gevallen was, omdat het zitten aan zijn linker en rechterhand door de Vader bepaald ook aan Johannes was toebedeeld. Johannes mocht naast Jezus zitten, aanliggen. En het is deze Johannes die zegt: toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij vreest. Is dat een wonder? Want met al de voorrechten die hij ontvangen had, en met al de weldaden die hij verkregen had, en met al de inzichten die hij kreeg, hij was een ellendig mens. Een mens in wie de zonde overgebleven was en die verdorven was tot op de wortel van zijn bestaan, tot in het diepst van zijn hart. En tegenover die heilige God, tegenover die verhoogde Christus, past Johannes geen andere plaats dan diep, diep in het stof. Ik viel als dood aan zijn voeten. En dat wordt beleefd. Niet altijd even sterk, maar dat wordt beleefd door al degenen die de Heere in oprechtheid kennen. Zo leren ze vrezen voor de heilige, voor de waarachtige, die dwars door hen heen ziet, die ogen heeft als een vlamvuur, voor wie niets verborgen is, die een stem heeft als het geluid van vele wateren, die een tweesnijdend scherp zwaard heeft. O, wie kan dan bestaan? Dan kun je van de Heere genade ontvangen hebben. En dan kan de Heere je gebeden wel eens verhoord hebben. En dan kun je wel eens bemoedigd zijn uit het woord. En dan kun je wel eens een gezegende avondmaalsviering gehad hebben. Maar als je weer aan je zonde ontdekt wordt, en als de Heere weer iets laat zien dat hij te rein is van ogen en het kwaad niet aanschouwen kan, dan is er weer alle reden om voor hem te buigen, diep in het stof, te vrezen. Dat diepe ontzag voor de allerhoogste majesteit. Nou, het wonder. Dat zie je daar ook bij Johannes. Als je verder leest in Openbaring 1, dan kom je dat tegen. Dat wonder dat Johannes, die daar dood ligt aan Jezus' voeten, als dood, die ondervindt dat de Heere een welgevallen heeft in hen die hem vrezen. Ze moeten zichzelf verfoeien in stof en as. Kent u dat ook bij ondervinding? Uzelf verfoeien. Uzelf de geringste weldaad van de Heere onwaardig achten. Uzelf aanklagen bij de Heere. Ze moeten zichzelf verfoeien. Maar de Heere verfoeit ze niet. Ze moeten zichzelf aanklagen, maar de Heere beschuldigt ze niet. Hij, zo zegt Johannes, hij mocht ondervinden dat de Heere zijn rechterhand op hem legde. En terwijl Johannes daar diep gebogen voor de Heere ligt, buigt de Heere zich over naar Johannes en hij legt zijn rechterhand op hem en hij zegt: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen. En die dat kennen, dat zich verootmoedigen voor de Heer en dat buigen in het stof. Hem vrezen, zijn hulp verbijden. Ja, de Heere betoont zijn welbehagen aan zulke. De Heere legt zijn hand op hen. De Heere spreekt hen toe, bemoedigend en vertroostend en opbeurend. En hij zegt: vrees niet, want hij heeft een welgevallen aan hen. Kunnen ze dat begrijpen? Nee, dat is ook niet te begrijpen. Dat is een wonder, een genadewonder. Dat terwijl zij zichzelf moeten afkeuren en zichzelf de gunsten van de Heere moeten onwaardig keuren, hij toch tot hen komt en tot hen spreekt en tot hen zegt: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben begonnen in uw leven. En al zijn er nou nog vele zonden overgebleven, en al is er nou nog veel dat scheiding maakt tussen u en mij, en al hebt u alle reden om u te verfoeien in stof en as, om te vrezen en te beven en zelfs weg te vluchten, ik ben ook de laatste. En ik zal al dat kwaad dat er nou nog is, en al die reden tot schaamte en tot zelfverfoeiing, een keer gans en al wegnemen. Ik zal de laatste smet en de laatste vlek van zonde en schuld in het leven van al de mijnen voor altijd wegnemen. Ik ben de laatste. Ja, zo mag de dichter getuigen van het welbehagen van de Heere voor hen die hem vrezen. Maar dat vrezen staat niet op zichzelf. Dat is gekoppeld aan, dat is verbonden met, dat is verenigd met hopen. Op zijn goedertierenheid, hopen. Vrees vermengd met hoop dus. En dan de Bijbelse hoop. En dat is niet zoals bij ons onzekerheid. We hopen het, maar we geloven het eigenlijk niet en we verwachten het eigenlijk ook niet. Je haalt je schouders erbij op als je zegt: ja, ik hoop het. Nee, de Bijbelse hoop is niet die onzekere hoop, dat schouder ophalen, maar de Bijbelse hoop is vastheid, zekerheid, hoop gericht op datgene wat staat, wat onwankelbaar is, wat niet bezwijken kan. Ja, maar in het leven van Gods kinderen is het toch vaak maar zwak gesteld met dat geloof. Dat is ook zo. En dat is ook begrijpelijk, want het wordt aangevallen. En het is ook zo geweldig groot, zo onbegrijpelijk groot, om te durven geloven dat de Heer in gunst en ontferming op ons wilde neerzien. En je kan beter voorzichtig zijn met grote woorden, vindt u niet? En je kunt beter voorzichtig zijn met grote stappen ook, want je kunt je maar één keer bedriegen en vergissen. En dan tot in alle eeuwigheid tot ontdekking komen dat je je vergist hebt. Dat is ook wat. Maar ondanks wijfelmoedigheid en ondanks al die twijfelingen en ondanks al die zwakheden die aan het geloofsleven verbonden zijn, datgene waarop ze hopen staat vast. Die hoop is namelijk gericht op de goedertierenheid Gods. Zo wordt het in onze tekst omschreven. Die op zijn goedertierenheid hopen. En wat is dan de goedertierenheid van de Heer? Nou, dat is net het enige wat ze redden kan. Dat is net het enige waardoor ze behouden kunnen worden. De goedertierenheid van God. Dat is dat de Heere, en dat niet om iets in de mens, maar om redenen aan hemzelf bekend. Dat is dat de Heere op grond van zijn eeuwig welbehagen besloten heeft zich te ontfermen over het ellendige. En dat de Heere besloten heeft om zondaren te redden. En dat hij daar nou alles voor gedaan heeft en alles voor doen zal ook. Hij heeft zijn Zoon gezonden, hij heeft zijn Geest gezonden. En door zijn Geest gaat hij de genade schenken van de bekering en van de wedergeboorte. Wel, de goedertierenheid des Heren, dat is datgene wat de Heere in het werk stelt en wat de Heere aan gaat wenden om een mens te brengen van het hoogste kwaad en hem te brengen tot het hoogste goed. Dat is het wat de Heere gaat gebruiken om een ziel uit de verderfenis en uit de verlorenheid op te richten en hem met zich te verzoenen en hem alles te schenken waardoor hij voor God bestaan kan. Goedertierenheid, datgene wat God gebruikt om zondaren te redden. Omdat God goedertieren is, gemeente, daarom is er hoop. Stel eens dat de Heere dat nou niet was. Stel eens dat er nou alleen maar sprake was van de heiligheid Gods, waar we het zo pas over hadden. En die majesteit Gods, waar Johannes zo van onder de indruk is. En die reinheid van God en van Christus, waarvoor Johannes niet bestaan kon. Stel nou eens dat dat er alleen is. En meer niet. Wie had er dan hoop? Dan zouden de trouw gebleven engelen hoop kunnen hebben. En dan zou een mensenkind hoop kunnen hebben als hij vrijgebleven was van de zonde. Maar dat is geen mensenkind en daarom zou er voor geen enkel mensenkind enige hoop zijn. Maar omdat God bekendgemaakt heeft dat hij ook groot van goedertierenheid is. Daarom kan het nog goed komen. En dat is nou het enige waar je het van hebben kunt. Dat is het enige waar een mens nou naartoe moet vluchten. Heere, schenk mij deel aan uw goedertierenheid. Ontferm u over mij. Grijp ook mij. Houd ook mij vast. Ruk ook mij uit die ruisende kuil en uit het modderig slijk. Breng ook mij op die rots. Leid ook mij op dat pad. Dat spoor der rechtvaardigheid. De goedertierenheid Gods. Dat is tenslotte allemaal geopenbaard in de Heere Jezus Christus. In het offer dat hij bracht. In de liefde die hij had tot het zijne. In de zij tot de zijnen die hij lief gehad heeft tot het einde toe. Die goedertierenheid Gods die ook geopenbaard is in de Heilige Geest. En in het werk van de Heilige Geest, als de Heilige Geest het blinde oog gaat openen. En het gesloten hart gaat ontsluiten. En die dove oren gaat doorboren. En dat weerbarstige hart gaat vernieuwen. Dat is allemaal de goedertierenheid Gods. De goedertierenheid Gods, daar hopen ze op. Dat wil zeggen, ze hopen op de Heer. En op wat Hij doen kan. En doen zal ze hopen op zijn deugden tot verlossing van de ellendigen. En haal die twee nou niet uit elkaar. Zeg nou niet wel, ik heb de hoop en een ander die zal misschien het vrezen hebben. Dat kan niet, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. En als u zegt, ik heb de hoop, maar ik weet van dat vrezen niet zoveel af, dan is die hoop ook niet zoveel waard. Want de Heere verbindt ze samen. Omgekeerd moet u het ook niet zeggen. Ja, ik ken wel wat van dat vrezen. Maar van dat hopen op de Heer en op zijn genade. En dat vluchten tot dat heil des Heeren. Daar weet ik niet zoveel van. Dat ken ik eigenlijk niet. Dat kan ook niet. Want de Heere werkt het een zowel als het ander. En ze liggen vervlochten door elkaar heen. Vrees. Omdat ik gezondigd heb. En hoop. Omdat het evangelie mij voorstelt die zaligmakende Heer Jezus Christus. En hij is een gewillige en een volkomen zaligmaker. En al weet ik dan niet zoveel van hem af. En al ken ik hem ook heel persoonlijk nog niet. Omdat hij nog voor mij en veel van zijn werken, van zijn deugden voor mij nog verborgen is. Eén ding weet zo'n aangevochten mens wel. Eén ding weet zo'n zondaar die aan zichzelf ontdekt is wel. Hij moet bij de Heer Jezus zijn. Want anders is het helemaal verloren met hem. En zo vlucht hij, en zo worstelt hij, en zo hoopt hij, en zo schrijdt hij naar de levende God. Om zo ook te hopen op de goedertierenheid des Heren. Dat houdt hem op de been. Bewust of misschien soms ook wel eens onbewust. Dat houdt hem op de been als hij toch weer gaat en toch weer vlucht en toch weer schrijdt en toch weer hoopt. De Heer is goedertieren en bij hem is veel vergeving. En dat is een gezegende verbinding tussen die twee dingen die de tekst hier aan elkaar koppelt en met elkaar in één adem noemt. En ik zei het al, met deze woorden is nou het hele leven van al Gods ware kinderen getypeerd. Het is nooit volmaakt. We zijn zo vleeselijk. We zijn verkocht onder de zonde. We zijn zo zwak. Al degenen die des Heeren kinderen zijn en daarom is er vrees. Maar anderzijds, God is sterk. God is volmaakt. God heeft zich gewillig verklaard om zondaren te redden. En hij nodigt en hij roept en hij lokt om tot hem te gaan met al de zonden en de ellende. En daarom is er toch weer hoop. Ik zei met deze woorden, met deze twee kernbegrippen is eigenlijk het leven van al Gods kinderen getekend. Daarmee is ook getekend het leven van de waarachtige, godvruchtige avondmaalganger. Als dat er nou echt is, ja, dan hebt u hier ook een plaats. Misschien kwam u toch niet. Misschien kwam u vanwege dit of dat toch niet. Het zou kunnen wezen, maar uw plaats was hier wel. Want de Heere zegt dat hij in zulke een welbehagen heeft. In mensen in wie hij deze dingen zelf gewerkt heeft. En zulke verwacht hij ook. Maar dan ook zulken alleen. En als u deze dingen niet had en u kwam toch, dan kwam u zonder dat u een plaats had. Wie zijn het in ons midden? Wie zijn het in ons midden die door deze woorden getypeerd zijn? Wie kennen de ernst van deze twee zaken, vrezen en hopen? Wie zijn zo de wereld en de wereldse begeerlijkheden ontvlucht? En wie hebben zo genade ontvangen om alles in hun leven de Heere de eerste plaats, de voornaamste plaats, de centrale plaats te geven? En bij wie alles vanuit die verhouding tot de Heere geregeld en gebestuurd wordt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Geldt dat van al die avondmaalgangers van vandaag? Het zou te wensen zijn. Het zou te wensen zijn. Maar als het van al die avondmaalgangers echt zou gelden, dan zou het beeld van onze gemeente er toch anders uitzien. Dan zou er toch meer van de gemeente uitgaan. Dan zouden we toch meer een stad op een berg en een licht op een kandelaar zijn. Dan zouden we toch meer goden een goede reuk van Christus zijn. Dan zou het toch meer zichtbaar worden. Dan zou er toch minder wereldgelijkvormigheid zijn. Dan zou er toch minder een vastzitten aan de dienst van de zonde zijn. Dan zou het onderscheid tussen hen die God dient en hem die hem niet dient toch duidelijker zichtbaar zijn. Past u dat nou zelf maar toe? De Heere heeft een welgevallen aan degene die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. Maar hij heeft geen welgevallen aan hen bij wie dat ontbreekt en die met hun godsdienst genoeg hebben en die denken dat ze daarmee op de been blijven kunnen. Zij kunnen misschien wel op de been blijven, zolang als de storm van het oordeel en van het gericht nog niet opsteekt. Maar dan wordt het wat anders als dat wel gebeurt. En om aan te zitten aan het avondmaal van de bruiloft des lams is nog wat anders nodig dan een kerkelijk recht. Dan moeten wij wel degelijk iets kennen van die twee dingen, vrezen en op de goede tierenheid Gods hopen. Een gemeente, zou het niet de moeite waard zijn om dat dan na te streven. En om als wij door de genade Gods dit in beginsel mogen kennen en beoefenen, daarin te mogen wassen en toenemen. Ja, diegenen die dat nou echt mogen kennen en die uit dat wonder mogen leven, die aan de ene kant zichzelf meer en meer moeten leren kennen als mensen bij wie het nooit deugt en die altijd weer reden hebben om zichzelf bij de Heere te beschuldigen en die geen dag kunnen besluiten of ze moeten weer bidden: Heere, vergeef ons onze schulden. En die aan de andere kant meer en meer mogen zien dat er bij de Heere goedertierenheid en veel ontferming is. En dat dat nou het enige is waardoor ze nog hoop overhouden. Het enige dat het bij God zo is dat hij schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig en groot van goedertierenheid is. Het is de moeite waard om uzelf te oefenen in de verborgenheden des geloofs en om in de verborgen omgang met de Heere meer en meer van deze dingen ook in de praktijk te mogen beoefenen. Zoek hem toch te behagen. De Heere zegt dat hij een behagen heeft, maar dat legt op hen de verplichting om hen om te zoeken hem meer en meer te mogen behagen. Wat is dat nou? Om daar maar mee te eindigen, dat de Heere hier zegt, hij heeft een welgevallen in degene die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Wat is dat? Dat de Heere een welgevallen heeft in dit soort mensen. Dat betekent niet minder dan dat de Heere zich over hen verheugt. Dat betekent niet minder dan dat de Heere blij met hen is. Met zulke mensen is God blij. Oh, ze zijn soms helemaal niet blij met zichzelf, helemaal niet. Maar God is blij met hen. Er is blijdschap in de hemel over die zondaar die zich bekeert. Weet u nog? De Heere is blij met mensen die in het stof buigen. En die zeggen, oh God, wees mij de zondaar genadig. En de Heere is blij met mensen die in de oprechtheid van het hart vluchten naar die goedertierenheid Gods, naar dat offer van de Heere Jezus. En die vluchten naar dat werk van Gods genade door de Heilige Geest. De Heere is blij met zulke mensen. Waarom is de Heere daar nou blij mee? Omdat wat er in hen is, door hemzelf gewerkt is. Hij is niet blij met hun prestaties. Hij is niet blij met wat zij zelf voortgebracht hebben. Maar hij is blij als hij ziet dat zijn werk in hun leven vrucht draagt. Hij is blij als hij ziet dat zijn werk in hen niet te vergeefs is. Hij is blij als hij ziet dat dat overtuigende werk van de Heilige Geest vruchten draagt daarin dat ze zich gaan verootmoedigen. Hij is blij als hij ziet dat dat evangelie dat door de Heilige Geest aan hun harten wordt toegepast in hen uitwerkt, dat zij nu vluchten tot die zaligmaker en dat ze hopen op de goedertierenheid van de Heere. Hij bemint hen niet om wat ze in zichzelf zijn, maar om wat hij van hen maakt. En hoe meer zij daar nu in mogen toenemen, hoe meer zij het terrein van de bediening door de Heilige Geest zijn, hoe meer een welgevallen de Heere in hen neemt. Nou, twee vragen, gemeente. Bent u blij met deze God? Met deze zaligmaker die de gebrokene van harte heelt? En nou nog een andere vraag. Denkt u dat God blij met u is. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Heere, we willen samen uw grote naam ootmoedig danken. U hebt ons deze zondag gegeven. Woord en sacrament hebt u ons gegeven. Wilt u het nu zelf met uw onmisbare zegen achtervolgen, Heere? Want daar komt het toch weer op aan. En geef dat de vrucht ervan ook uit zal komen. We hebben geluisterd naar uw woord. En we hebben gehoord vanuit uw woord waarin u een welbehagen hebt. In welke mensen? In mensen waarin dat genadewerk van u openbaar komt. U merkt het en mensen mogen het ook merken. Ze gaan vrezen. Ze gaan hopen. Heere, mogen die dingen in ons gevonden worden. In beginsel, maar ook bij de voortgang. Wilt gij ze zelf werken, Heere, opdat wij waarlijk u de Heere mogen kennen. Dat we niet tevreden zijn met wat vorm. En dat we niet aan de buitenkant genoeg hebben. Maar dat het ons om het wezen van de zaak mag gaan. En dat wezen van de zaak ligt toch in deze dingen getypeerd. Vrezen en hopen. Heere, wij bidden u, wees ons genadig. En vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 130, het vierde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.